We gaan praten over sekswerk. Wie zelf voor dat beroep heeft gekozen voor sekswerken komt in een doolhof van regels en stigma's terecht, zegt Lisa Hoekman. Zij promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de seksindustrie. En die regels die zijn er natuurlijk om sekswerkers te beschermen tegen misstanden, zoals gedwongen prostitutie, mensenhandel, mishandeling. Maar die regels die gaan dus ten koste van sekswerkers die vrijwillig voor dat beroep kiezen. Lisa Hoekman is hier, hartelijk welkom in de villa.
Dank.
En met ons meepraat ook sekswerker Yves de Jong. Hartelijk welkom.
Dank je.
Ik begin even bij jou, Lisa. Mm-hmm. Je hebt allerlei wetgeving onder de loep genomen, eigenlijk ook in het buitenland.
Ja.
En waar kijk je dan naar?
Ach, ik kijk naar de verhouding van enerzijds maatregelen die bedoeld zijn om mensenhandel te bestrijden. In verhouding tot de fundamentele rechten en vrijheden van sekswerkers. Dus stel dat je het hebt over een landelijk register voor sekswerkers, dan kijk ik naar hoe verhoudt zich dat tot het fundamentele recht op privacy. Met de blik op verschillende dat soort specifieke maatregelen.
Hoe kwam je op dit onderwerp heen om daarop te promoveren?
Ik vind het wel een belangrijke taak voor de wetenschap in het algemeen, maar zeker voor rechtswetenschappers, om als je naar overheidsbeleid kijkt, om dan te onderzoeken of mensenrechten daarin voldoende worden meegewogen. Bij uitstek natuurlijk, mensenrechten zijn bedoeld om een soort tegenwicht te bieden tegen de macht van de overheid. En dit thema is eentje die heel spraakmakend is, maar daardoor ook wel heel interessant.
Want kijk, ik noemde net even want als het over sekswerk gaat, dan worden eigenlijk in één adem worden die misstanden ook altijd genoemd.
Ja.
En die zijn er natuurlijk ook wel. Er zijn een tal van voorbeelden van.
Ja.
Dus dat die regels er zijn, is niet zo raar, lijkt me dan toch?
Qua uitgangspunt zeker niet. Maar als je het over sekswerk hebt en in één adem slachtoffers noemt, moet je misschien ook in één adem vrijwillige sekswerkers noemen. En dat is een groep waar je misschien gemiddeld genomen niet zo goed in kunt inleven. En daardoor wordt je stem niet altijd gehoord.
Ja, dat je niet, zeg maar, de leek begrijpt dan niet waarom iemand dat werk doet.
Ja, die keuze is wellicht niet zo invoelbaar voor iedereen.
Yves.
Ja.
Hallo.
Ik voel hem hoor, die keuze.
Ja, want jij hebt daar zelf voor gekozen. Dus jij bent een van die vrijwillige mensen die gewoon gezegd hebben, ik ga dit werk doen.
Ja, zeker al 7 jaar.
En waarom?
Nou ja, het geeft me heel veel vrijheid. Ten eerste vind ik het een hele interessante branche. Dus ik kan alle facetten van mezelf kwijt. Ik kan en ondernemer zijn. Mijn seksualiteit kan ik erin kwijt. Eigenlijk gewoon alles. En het geeft me heel veel vrijheid. Ik heb voldoende inkomen kunnen genereren, kunnen maken. En ik was er nog steeds op dagen dat mijn zoon bij mij was. Ik kon zelf mijn dagen bepalen, mijn tijden bepalen. En ik hoefde minder lang te werken voor hetzelfde inkomen.
Ja. En jij bent dus een van die vrijwillige mensen. Dan heb je dus te maken ook met die regels die gelden voor de mensen die daar minder vrijwillig mee te maken hebben gekregen. En waar loop je dan tegenaan?
Tegen heel veel. Heel simpel, het krijgen van een zakelijke bankrekening of een verzekering, dat is al heel erg lastig in Nederland. Maar ook het kiezen van een werkplek. Ik heb op dit moment bijna geen plek waar ik kan werken. En de plekken waar ik wel kan werken, betaal ik heel veel geld. Of ik draag 65% van mijn inkomsten af. Of ik betaal 200-300 euro huur voor een kamer voor een dag. En een eigen ruimte openen of zelf echt een plek creëren voor mezelf, dat is gewoon bijna niet mogelijk.
Want even gewoon, ik zit even heel raar te denken. Ik weet natuurlijk helemaal niks van hoe jij woont. Maar stel dat je dit thuis zou willen doen, hè, dus je ontvangt gewoon mensen thuis. Dan moet je dan een vergunning voor hebben.
Er zijn volgens mij op dit moment 13 of 14 gemeentes waar het vergunningsvrij mag.
Oké.
Zolang ik helemaal alleen werk. Ik mag ook niet met een collega werken, want dan heb ik weer een seksinrichtingsvergunning nodig.
Ja.
Wat het voor mij natuurlijk ook onveilig maakt. Ik moet mensen in mijn huis uitnodigen terwijl ik daar alleen moet zijn.
Ja.
En het is dus vaak nog met een hypotheekverstrekker verboden. En verhuurders van woningen verbieden het ook.
Ja. En als je dus op de normale weg het zou willen doen, en dan zeg je, er zijn eigenlijk gewoon te weinig plekken nu op dit moment in Nederland waar ik dat werk zou kunnen uitvoeren.
Ja, ik wil niet via een soort verkapt loondienstverband werken, waarbij ik dus 65% van mijn inkomsten afsta. Dus ik werk als ZZP'er. En dat kan ik op dit moment, omdat ik in de SM zit, op 5 plekken in Nederland doen. En daar moet ik dus heel veel voor reizen. En dan met mijn kofferzeulen, met spullen. Dat kost me gewoon veel te veel tijd.
Ja. Je hebt ook te maken natuurlijk met de stigma's die er omheen hangen.
Enorm, ja.
Om dit werk ook. Ik hoor je nu ook al zeggen SM, dat is nog weer een bijzondere tak binnen de hele industrie natuurlijk.
Ja, nou, ik ben dus al 3,5 jaar bezig om een eigen vergunning te krijgen, om een eigen werkplek te openen. En je merkt dat je overal tegen regels aanloopt. En die zijn vooral gebaseerd op angst voor mensenhandel en op vooroordelen. Dus omwonenden willen me niet in de buurt hebben. Verhuurders willen een pand niet aan mij verhuren. Banken geven geen hypotheek. En gemeentes lopen eigenlijk vast in hun eigen bestemmingsplan.
Is bekend eigenlijk hoeveel mensen er in deze situatie zitten? Dus de vrijwillige sekswerkers, zeg ik dan maar even.
Cijfers over sekswerk en mensenhandel overigens zijn heel ingewikkeld. Omdat men en begrijpelijkerwijs wellicht ook vanwege dat stigma het liefst onder de radar blijft. Dus er zijn zeker onderzoekers die veel in contact staan met sekswerkers. Maar er zijn geen vaste cijfers over wie ervoor kiest, wie ertoe gedwongen wordt, het totaalplaatje.
Hoe weet jij dat uit je omgeving? Als je zo in je omgeving nadenkt, hoeveel daarvan zijn gewoon vrijwillig sekswerker?
Ik ken alleen maar vrijwillige sekswerkers in mijn omgeving. Zolang je kans loopt om echt enorme nadelen te gaan ervaren als je open uitspreekt over je sekswerk, dan zie je dat de gevallen die bekend zijn vaak de gedwongen situaties zijn van mensen die een hulpverlener tegen zijn gekomen. En die komen in de statistieken. Mm. En de vrijwillige sekswerk die zichzelf prima kan bedruipen en dit echt gewoon helemaal naar eigen keuze doet, die hoor of zie je vaak niet. Ja.
En hoe zouden die regels en het beleid anders moeten, vind jij? Dus om jou te faciliteren?
Eigenlijk het enige wat echt nodig is, is decriminalisatie. Dus sekswerk volledig uit het strafrecht te halen en het te beoordelen als elk ander vak en elk ander beroep.
Maar is dan toch niet het gevaar, want kijk, nogmaals, dit klinkt als een weloverwogen besluit. Zo, je hebt dat gedaan en je hebt helemaal uitgelegd hoe en wat. Maar we weten ook gewoon de verhalen van vrouwen die uit het Oostblok worden geronseld en paspoorten ingenomen en mishandeld en gedwongen achter het raam gezet. Daarvoor zijn die regels natuurlijk ook.
Maar dat is ook geen sekswerk meer. Maar dan zit je in de criminaliteit. En zit je dus in sowieso niet meer in het vrijwillige werk. En ook dus niet meer in het werk.
Ja. Ik zie je nee schudden.
Ja, als in...
Je bent met haar eens, maar niet met mij. Ja.
Nou, kijk, ik denk dat in deze discussie wordt vrijheid en veiligheid vaak een beetje tegenover elkaar gezet. Terwijl we uit onderzoek in landen waar gedecriminaliseerd is, België voorzichtigjes aan omdat het vrij nieuw is, maar ook Nieuw-Zeeland, wel zien dat sekswerk in vrijheid en openheid plaatsen, dat soms juist veiligheid ook in de hand kan werken. Dat sekswerkers om zich heen kunnen kijken en zich zorgen kunnen maken en zorgen kunnen uiten. Dat ze de aangiftebereidheid gaat vaak omhoog. Het geeft je kans om binnen het arbeidsrecht te kijken naar arbeidsrechten. Ja. En wellicht ook misstanden te ontdekken voordat het uitbuiting wordt.
En er zijn ook, want in Scandinavië bijvoorbeeld, daar gelden toch ook wel hele strenge regels. Hè? Dat als je gebruik maakt van een sekswerker, ben je sowieso toch al strafbaar? Of hoe zit dat?
Ja, het is een variant, dat noemen we het Nordic model of het Scandinavische model inderdaad. Waarbij het idee is, als je de klant strafbaar maakt, dan maak je dus de vraag naar sekswerk strafbaar. En als je de vraag weghaalt, dan, ik doe het even tussen aanhalingstekens, red je de sekswerkers. Want die hoeven dan ook niet meer te bestaan. Maar we weten daar wel van onderzoek uit dat juist sekswerk in de schaduwen zich gaat verplaatsen.
Daar gaat er nog meer die illegaliteit in natuurlijk.
Dat maakt sekswerkers veel kwetsbaarder voor geweld, afpersing, uitbuiting.
Ja. En klanten weten het, dat je iets doet wat niet mag. Dus ze hebben een machtspositie en daar wordt ook gewoon misbruik van gemaakt.
En het is moeilijker hulpvraag als je beroep eigenlijk niet hoort te bestaan.
Ik begrijp dat jij ook allemaal trucs hebt bedacht om toch iets te kunnen doen.
Ja, maar helaas niks werkt.
Kun je vertellen wat voor wegen heb je allemaal bewandeld?
Ik heb dus in verschillende steden vergunning proberen aan te vragen. Ik heb op punt gestaan om naar België te verhuizen. Maar je ziet dat het landelijk wel gereguleerd is, maar dat verhuurders en banken nog steeds geen sekswerkers als klanten willen hebben. Ik heb een constructie bedacht dat ik een B&B zou openen en een escortbureau. En dat de klant dan de B&B zou boeken en mij als escortbureau. En dan had ik op het pand geen vergunning nodig. Het zou qua gewoon sekswerk misschien mogelijk zijn, maar je mag geen inrichting van BDSM hebben. Dan heb je dus al een vergunning nodig.
Ja, coach. Je moet coachen.
Dan moet iedereen wel zijn kleding aanhouden. Is ook zo saai.
Nou ja, dat komen ze dan ook controleren. Kortom, hier valt nog een heel land te winnen als ik het zo hoor.
Ja, Ja, en nog heel veel onderzoek te doen. Ja.
Jij promoveert erop. Gaat het onderzoek nog door of is de promotie al binnenkort?
Nee, ik ben op 4,5 van de 6 jaar nu.
Okay.
Dus ik heb nog even te gaan. En wat meer onderzoek doen naar landen waar andere keuzes zijn gemaakt, staat zeker nog op het programma.
Okay. Hartelijk dank voor het gesprek allebei. U hoorde Lisa Hoekman, promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en sekswerker Yves de Jong.